aanstaande naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening beginnen met het zingen van Psalm 60. En daarvan de eerste drie versen. Psalm 60. De versen 1, 2 en 3.
Thank you.
schriftlezing voor deze avonduren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, terwijl uit het laatste Bijbelboek, de Openbaringen aan Johannes, daar in het 13e hoofdstuk. Openbaring 13. Nog vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en tijden belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een parel gelijk, en zijn voeten als eens beersvoeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en de troon en grote macht. En zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wonden werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren, zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had 2 hoornen des lams, hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde, en het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, het welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zo dat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen, en verleidt degene die op de aarde wonen door tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die op de aarde wonen dat zij voor het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest zouden niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat het aan alle kleine en grote, rijken en armen en vrijen en dienstknechten een merkteken geeft in hun rechterhand of aan hun voorhoofden, en dat niemand mag kopen of verkopen die het merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. En hier is de wijsheid die het verstand heeft. Rekenen het getal van het beest, want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons wederom bijeen vergaderd om uw woord te horen. Tenminste, dat zou het moeten zijn. Want Heere, hoe vaak zitten we niet in uw huis dat we niks horen. Dat we wel gedeeltes van de preek horen met ons natuurlijk oor. Maar uw woord zegt wie, bij monden van Jesaja, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Heren, mocht dat vanavond eens gebeuren, eens geschieden. Dat het niet zij een woord waarmee men ter discussie gaat, maar een woord dat in het hart blijft haken, dat in het hart zinkt tot veroordeling van wat vlees en wereld is en tot zaligheid van onze kostelijke zielen. O Heere, want we zitten hier niet vrijblijvend en uw woord wordt nooit vrijblijvend gepreekt. Als het recht gesneden wordt, dan zal het nooit ledig tot u wederkeren. Maar dan zal het doen wat u behaagt. Voor de ene reuken des doods ten dode. En voor de andere reuken des levens ten leven. Heere, als we bij onszelf te raden gaan, dan komen we nooit verder als een reuken des doods ten dode. Want dan is alles oordeel en dan proclameert uw woord alleen maar oordeel. Oordeel, omdat we in het oordeel gevallen zijn, daar vrij en moedwillig voor gekozen hebben. Maar lieve Heere, gij hebt uw zoon in het oordeel gezet, onder dat oordeel gezet, opdat veroordeelden zouden worden vrijgesproken. En mocht dat ook deze avond geschieden, Heere, door woord en geest. Niet door de mond van de prediker, maar door uw eigen mond. Want Heere, gij spreekt door woord en geest. En dat we uw stem mochten horen. Dat we die prediker maar mogen vergeten, maar dat we u niet zouden vergeten, lieve Heere. Want het is uw woord. Hoewel gij uw knechten aangodt met kracht uit de hoge, blijft het uw woord. En Heere, dat dat woord in ons leven zeggenschap zou krijgen. Alleen heerschappij. Want wij gaan nog zo dikwijls te raden, ook zelfs ook na ontvangen genade, bij wat mensen zeggen, wat de generale opinie zegt. Maar Heere, daar kunnen we niet meer leven, laat staan sterven. We kunnen alleen maar leven met uit wat u uit uw mond uitgaat in Christus. Want hij is het leven en buiten hem is alles de dood. O Heere, mochten we dan door uw woord gegrepen worden, door uw woord worden gearresteerd en ook door uw woord mogen worden vrijgesproken. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn, om niet meer onder dat oordeel getroffen te worden. Waar we van nature alle door getroffen zijn, moet en vrijwillig voor gekozen. Maar dat we in dat oordeel zouden worden vrijgesproken, omdat Christus zich in het oordeel heeft begeven en dat oordeel op zich heeft genomen en alle zonde en ongerechtigheid heeft weggedragen in die zeven eeuwige vergetelheid door de prijs van zijn eigen bloed. Heere, mochten we door dat bloed van Christus, dat dierbaar bloed, gewassen en gereinigd worden. En mocht het ons doen herleven, opdat we weer als nieuw gesteld zouden worden, ook na ontvangen genade in uw koninkrijk. Heere, we hebben wisselklederen nodig, want wij kunnen dat kleed kunnen we alleen maar bevuilen. Wij hebben niks, lieve Heere, wat u behaagt. Gij hebt er allemaal voor gezorgd dat uw naam verhoogd wordt door die ene naam, onder de hemel gegeven tot zaligheid. En door die ene naam zullen ze worden aangegord met kracht uit de hoge, degene die u van daartoe geroepen hebt om uw grote werken te verkondigen. En Heere, mochten we daarin standvastig gemaakt worden, waar we van nature en ook na ontvangen genade in onszelf niet zijn, vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar uw woord, uw naam, uw koninkrijk, gij zijt het zo eeuwig waard, lieve Heere, dat gij door onderdanen zoudt verheerlijk worden. En Heere, daar heb gij zelf een volk toe uitverkoren, want gij wilt niet zijn zonder uw uitverkorenen. Gij hebt een volk uitverkoren wat u mag loven en lieven, hier al in de tijd. En hoewel zij op deze wereld verdrukking moeten lijden, en gij hebt het tot uw discipelen gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Heere, wat zou het anders een hel zijn, waar we niet doorheen kunnen komen. Maar gij zijt uw volk in alles voorgegaan. Gij hebt niet alleen de weg bereid, gij zijt zelf de weg, waarop ze wandelen, waarin ze leven, de waarheid en het leven. Heere, mochten we u zo kennen, zoals gij gekend wilt zijn, en mocht gij uzelf daartoe openbaren, door woord en geest op en onder de kansel. Want we zijn alle van dezelfde lap gescheurd, Heere, en mochten we, en gelijk de vrienden van Daniël en gelijk Daniël, wandelen voor uw aangezicht oprecht gemaakt in een vreemd land, in een land door een mat zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. Dat geldt deze hele wereld. En bovenal, Heere, daar ondervindt uw verdrukte volk allemaal iets van. Vervolgd, gehaat en gesmaad, maar nochtans uitverkoren en dierbaar in uw ogen. Heere, help ons. We zijn zo hulpeloos. We zijn zo goddeloos. We zijn zo reden en radeloos. Maar uw naam is raad, wonderlijk van daad. Mochten we op u vertrouwen, na ontvangen genade hertrouwen. Het is altijd weer nieuw, als u er bent, Heere. En als u er niet bent, dan is alles leeg, dan is alles de vloek. Maar uw nabijheid, o Heere, dat is een hemel op aarde. Geef ons Jezus of we sterven. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gedenk de zieken, de zwakken, de eenzame en de zoveel leed en beproefde. Heere, help de weduwe en de wezen. Wees hun een God van nabijen, niet van verre. Gedenk die mensen op Haiti. O Heere, nu de cholera is uitgebroken, het is onze schuld. Want wij hebben de cholera in de wereld geholpen, door onze zonde. En wij hebben de spraakverwarring in de wereld geholpen, door onze zonde. Wij hebben de verdeeldheid in de wereld gebracht, door naar de vorst der duisternis te luisteren en ons van u af te keren. O Heere, mochten we hersteld worden in het beeld wat niet geschonden is. Want uw beeld is niet geschonden. Gij zijt gisteren en heden dezelfde, ja tot in eeuwigheid. Gedenk ons naar de grootheid uw barmhartigheid en naar de rijkdom uw genade. En vermeerder uw koninkrijk kon en mocht het zijn onder ons, ja, over het ganse wereldrijk, om Jezus wil. Amen. Geliefde, met de hulp des Heren wensen we deze avond een vervolgpreek te houden over het beeld dat Nebukadnezar had opgericht in het dal van Dura. Zoals dat is geopenbaard in het boek van Daniël en ook in het boek Openbaringen. En zoals we dat hebben gelezen, een gedeelte daarvan, waarvan er gesproken wordt over het beest uit de afgrond, over het beeld. Hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. Dat gebeurt eigenlijk in Daniël 3. Ja. Maar geliefde, dat is nog geldig. Dat is nog geldig. Want dat beeld van Nebukadnezar, dat leeft nog voort in de harten van degene die de duivel tot hun koning gekozen hebben. En dat hebben we van nature allemaal. Er is geen onderscheid. De ganse wereld met God is voor God verdoemelijk. De ganse wereld. God maakt geen onderscheid tussen de kerk en de wereld. De ganse wereld. De kerk met een kleine k bedoel ik. Alleen die van Christus zijn, die zijn in hun oordeel gered. En die heb God gegeven een naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Hij ook al een naam ontvangen die je van tevoren niet wist, die je van tevoren niet kende. Ja. En geliefden, de profetie van Daniël is grotendeels nog onvervulde profetie. Dat geldt ook voor het boek Openbaring. Nog deels onvervulde profetie. En we hebben gezegd dat het beeld waarover Nebukadnezar gedroomd had, de wereldrijken symboliseren. En dat dat beeld nog recht overeind staat. Ja. Want dat laatste wereldrijk, dat moet nog geopenbaard worden. En dat is een rijk, hè, van de ijzeren voeten met leem gemengd. Nou, het rijk van Rome, of het Romeinse Rijk, hè, dat waren de ijzeren benen, in twee rijken verdeeld, oost en west. En daar aaneengesloten zitten de voeten, ook van ijzer. Dus dat leert ons, hè, dat het Romeinse Rijk nog zal herleven. Met leem gemengd. En we hebben nu verklaard wat dat betekent. Nou, door de hoogmoedswaanzin gedreven, heeft Nebukadnezar een beeld opgericht in het dal van Dura. Niet overeenkomstig het beeld waarvan hij een visioen had gekregen. Nee. Nebukadnezar wil zijn koninkrijk vereeuwigen. En om die reden heeft hij een beeld opgericht dat van de hoofdschedel tot de voeten toe van goud was gemaakt. Van goud. Niet meer laat. Dat zou juister geweest zijn. Dan zou die op zijn plek geweest zijn. Dan zou die hebben kunnen zeggen van mensen, daar staat nou Nebukadnezar. Van de hoofdschedel tot de voetzool, mijn laatste God. En dan had hij niet gezegd, dan moeten jullie dat beeld aanbidden. Dan had hij gezegd, jullie moeten God aanbidden. De enige ware God. Maar geliefde, door de hoogmoedswaanzin gedreven, komt Nebukadnezar tot het maken van dat gouden beeld. Ja. Hij heeft dat beeld opgericht, veronderstellende dat hij het eeuwige leven had en dat zijn koninkrijk eeuwig zou bestaan. Dat is hoogmoedswaanzin. En geliefde, als we nu denken dat we ons boven Nebukadnezar kunnen verheffen, dan bent u abuis. Want die hoogmoedswaanzin zit in ons aller bloed, al sinds de zondeval. Een mens is tot alles toe in staat. Als de Heer je niet bewaart, Ik zeg wel eens, als de Heer me niet vasthoudt, dan val ik in alle kuilen die er zijn. De mens is tot alles toe in staat. Hey, gezien in de Tweede Wereldoorlog. Goede huisvaders. Die werden de grootste beulen. In de concentratiekampen van Hitler. Tot alles toe in staat. Want de zondeval, geliefde, was een val in de hoogte. Om als God te willen zijn. Kijk, een mens, als die de kans gegeven wordt, dan zal die kans grijpen om de macht te grijpen. Een mens is een machtsgrijper. Hij wil regeren. Kijk, in het paradijs werden we door God geregeerd. Toen was God heerser en koning over ons. En daar waren we het hartelijk mee eens. En dat is ook zo in de herschepping, geliefde. Als Christus koning over u wordt, dan ben je het er hartelijk mee eens. Maar dat is wel zo'n groot wonder, dat je dat wonder niet klein kan krijgen. Dat God weer koning over je wil zijn in Christus, over zulke monster, die zo in hoogmoed van God is afgevallen, maar weder hersteld wordt in het beeld Gods in Christus. Want hij is het beeld Gods, het uitgedrukte beeld zijn zelfstandigheid, om in dat beeld hersteld te worden en om weer in zijn gunst te mogen leven. Dat is zo'n groot wonder, geliefde. Dat kan je niet klein krijgen, dat kan je in de eeuwigheid nog niet klein krijgen. Ja. Op elk gebied wil de mens de macht in handen hebben. En daar worden we ook op het kerkelijk erf mee geconfronteerd. En sinds de democratie de kerk beheerst, mijn geliefden, is de kerkelijke hiërarchie aan de orde van de dag. Kijk, die pauselijke kerk van Rome, dat is niks nieuws. Een mens, als die maar even aan zichzelf wordt overgelaten, dan grijpt hij de macht waar God de macht heeft. Daarom is democratie, dat is niet uit God. Democratie is het systeem van de autonome, zelfbeschikkende mens. Democratie leidt tot dictatuur, omdat de democratie haaks staat op de goddelijke verkiezing. Heeft er wel eens over nagedacht. Democratie in de kerk is vervloekt. De meeste stemmen gelden. Dat is niet bijbels. Maar. Kijk, vroeger mocht alleen Gods volk stemmen. Om het zomaar eens te zeggen. Dat is nog heel goedkoop uitgedrukt hoor. Vroeger werden de ambtsdragers verkozen. Door God. Verkozen. Ja. Aangesteld. Aangesteld. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Kijk, geliefde, democratie is een dekmantel voor vrijmetselarij en valse vrede. De paus moet doorgaan voor een vredestichter, maar hij is een engel des lichts die niet de God van de Bijbel dient, maar de vorst der duisternis. En ik heb u al enigszins verklaard wat vrijmetselarij is. Want het is ook doorgedrongen op het kerkelijk erf. Daarom kan Gods ware volk niet meer kerk hoor. Ik weet niet of u door hebt. Ik weet niet of u je ogen open hebt. Ik weet niet of u je oren geopend hebt gekregen. Dat is onmogelijk geworden in onze dagen. Ik zeg niet dat hier en daar niet de waarheid gepreekt wordt. Dat zeg ik niet. Maar het wordt Gods volk onmogelijk gemaakt om te kerken. Ja, tenminste, in de gevestigde kerk. Maar weet u wat vrijmetselaars eigenlijk zijn? Dat zijn duivelsaanbidders. Niet openlijk. Ja, soms ook. Het komt meer en meer openbaar. maar het kan ook heel godsdienstig. Hè? Valse leraren die openbaren zich altijd in schaapsklederen. Kun je niet direct herkennen. De Heere zegt niet voor niks, waakt en bid opdat ge niet in verzoeking komt. De Heere heeft niet gezegd, laat de dominee over u waken. Dat is wel hun dure plicht. Maar geliefde, de Heere zegt tot u allen, waakt en bid opdat ge niet in verzoeking komt. Maar om terug te gaan naar dat beeld van Nebukadnezar en dat laatste wereldrijk, dat ziet op het Eurobabel dat deel zal uitmaken van dat laatste wereldrijk, zoals in de verklaring van het beeld van Nebukadnezar is geopenbaard. Nebukadnezar is eigenlijk de grondlegger van de vrijmetselarij. En hij wilde zijn droom in de praktijk brengen. Hij wilde zien, hij wilde tasten wat hij gedroomd had. Maar dan niet met zo'n beeld waarvan hij gedroomd had, hè, het hoofd van goud en de borst van zilver, en de dijen van koper en de benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. Nee, dat was hem te min. Hij wilde het hele beeld van goud. En dat beeld van goud, dat is het droombeeld van de nieuwe wereldorde. Een wereldregering en één wereldreligie. Dat stond Nebukadnezar voor ogen. Kijk, hij had toen al de alleenheerschappij van de toenmalige wereld, van de toenmalige westerse wereld. Dat rijk van Nebukadnezar. Dat was dat gouden hoofd en die rijken die erop volgden. Dat heeft Nebukadnezar niet meer meegemaakt. Hij was toen de alleenheerser over de toenmalige wereld. Maar Nebukadnezar wilde er iets bij invoeren. Hij wilde ook één wereldreligie. Alle volken en natieën en tongen die werden daar samengeroepen om dat beeld te aanbidden. Hij wilde dus zijn droom in de praktijk brengen. En voor dat beeld was de toenmalige wereldbevolking samengeroepen om op het geluid van de muziek voor dat gouden beeld in aanbidding neer te vallen. En ook de drie vrienden van Daniel waren op bevel des konings gekomen in het dal van Dura. En stonden daar te midden van want kijk, dat was niet, die mensen die hadden geen brief in de brievenbus gehad van... Je moet dan en dan mooi in de dal van Dura aanwezig zijn en dan mooi dat beeld komen aanbidden. Nee. De mensen die werden samengeroepen in het dal van Dura en ze wisten nog niet wat hun daar te doen stond. Dat werd toen pas bekendgemaakt. Want anders waren die drie vrienden van Daniel niet opkomen dagen. En Daniel is hier niet bij, om welke reden, dat wordt ons niet vermeld. Ik denk dat die man verkeerd in de schuilplaats is allerhoogste. Maar geliefde, we zullen ook zien dat het voor deze drie vrienden, voor deze drie godvrezende jongelingen geldt. Dat ze verkeren in de schuilplaats des allerhoogste. Dus ook die drie vrienden waren op bevel van de koning gekomen in het dal van Dura. En die stonden daar te midden van die menigte mensen voor een gouden beeld. En toen het bevel des konings geklonken had, begon de muziek te spelen. De fanfare liet van zich horen. De trommelen werden geroffeld. En toen vielen al die naties op bevel van die heraut die met kracht daar gebezuind had. Toen vielen al de naties, volken en talen voor het Babylonische beeld van Dagon in aanbidding neer. En er was gezegd, wie niet in aanbidding zou neervallen voor het beeld, en we hebben het opgelezen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, die zouden worden gedood. Die zouden in de vurige oven geworpen worden. En om te zien of het bevel des konings zou worden gehoorzaamd, waren er Galdeeuwse mannen aangesteld, politiemensen zou je zeggen, geheime agenten. Tegenwoordig zouden ze dat met camera's doen. Want mensen, als je nog een dunk hebt van een democratische rechtsstaat, dan maak je toch ook wel een grote vergissing. Dan maak je toch ook wel een grote vergissing. Want je kan stemmen wat je wil, maar het gaat toch niet zoals je wil. Dat heb je gezien met dat Lissabon-verdrag. Dat is te doorgedrukt. Terwijl het volk er massaal op tegen was. Dat is toch wel doorgedrukt. En zo kan ik nog tal van andere dingen opnoemen. Rechtsstaat, dat is gewoon een uitdrukking geworden die niet bestaat. Er bestaat maar één rechtsstaat en dat is de rechtsstaat van koning Jezus. Maar dat is geen democratie, geliefde. Nee, dat is geen democratie. Dat is geen democratische staat, de koninkrijk van Christus. Nee, nee. Dat is een uitzonderlijke staat. Dat is een dictatuur. Want er regeert maar één koning zonder ministers. Ja, die koning die heeft wel ministers, herauten. Maar die regeren niet. Nee. Er regeert er maar één, dat is koning Jezus. Dat is een hemelse dictator. Ja. Ja, wij hebben van het woord dictator hebben we een vieze smaak in onze mond, hè. Maar als u door de koning der koningen geregeerd wordt, dan is dat een heerlijke heilstaat. Dan bevind jij in een heerlijke heilstaat. Ja. Want die koning die zoekt al het goede voor zijn onderdanen. Al het goede voor zijn onderdanen. Weet je wat die koning gedaan heeft? Die heeft alle last en alle ellende heeft hij op zich genomen. Hij is zelf aan het kruis geslagen. Hij is vrijwillig. Heeft hij daar gehangen tussen hemel en aarde. Om koning te zijn. Om zo koning te zijn over zijn volk. Want zo, als de gekruisigde, heeft hij alle macht en kracht overwonnen. Alle zonden overwonnen. Dus er waren politiemensen op de been die niet alleen de orde moesten handhaven, maar die er ook op toe moesten zien of iedereen op het geluid der bezuinen zou nedervallen voor het beeld wat Nebukadnezar had opgericht. En als dan het geluid des horens, der pijpstaten, der siten, der vedel, der psalteren en des akkoordsgezangs en allerlei soorten van muziek zich laten horen, dan blijven de drie vrienden van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego recht overeind staan. Ja. Die verblikken of verblozen niet. Die kijken niet angstig in het rond. Ze blijven recht voor zich uitstaren en recht overeind staan. Net als Mordechai weigerde om voor Haman te buigen, weigerden deze drie geloofsbroeders om een knieval te maken voor het afgodsbeeld van Nebukadnezar. En als u de geschiedenis kent, de kerkgeschiedenis, dan weet u dat de martelaren die in het aanschijn van de brandstapel, dat die geweigerd hebben om de crucifix van de antichrist te kussen en die sloegen de vrijheid die ze daardoor konden verkrijgen van de hand. Verachtelijk van de hand. Ze lieten zich liever verbranden dan een knieval voor de antichrist te maken. Want het kussen van de crucifix betekende verraad aan de zaak van Christus. En geliefde, de gang van de SGP, van de staatsgevaarlijke partij van Nederland, naar het antichristelijke en onwettige Euro-Babelhof is verraad aan de zaak van Christus. Dominees zoals Van der Belt, die deze gang principieel durven noemen, zijn vijanden van Christus en staan in dienst van de duivel. Want geliefden, het Euro-Babel maakt deel uit van het laatste wereldrijk, dat nog geopenbaard moet worden. Het beest uit de afgrond maakt zich op om de volkeren te verleiden, met name de christenen, opdat zij zijn teken zullen aanvaarden. En geliefde, er zullen massa's christenen zijn die het teken van het beest zullen ontvangen en die kunnen nooit meer zalig worden. Als je eenmaal het teken van het beest hebt ontvangen, kan je nooit meer zalig worden. Als het laatste wereldrijk geopenbaard zal worden, dan zal er eerst een chaos geschapen worden en uit die chaos zal er een orde worden ingevoerd die iedereen zal moeten aanvaarden om te kunnen overleven. Behalve degenen die van Christus zijn, die zullen dat teken niet ontvangen. Nee. Weet je wat de Heere Jezus zegt? De duivel heeft aan mij niks. Nee. Als je in het koninkrijk van Christus bent overgegaan, dan kent de duivel niks meer met je. Dan kent hij niks meer mee. Want dan sta je niet meer onder heerschappij des duivels, daar ben je van verlost. Dat is gehoord in Afrika, waar nog veel demonische geesten heersen. Ja, die heersen hier ook in het Westen, maar ze zijn alleen bedekt. Nog bedekt. Maar ik had eens gehoord, er was een man in Afrika en die zegt: ik kan u op mijn stem doden, want ik sta onder de macht van de duivel. En ik heb van de duivel macht gekregen om iedereen te doden. Hij zegt, behalve ware kinderen Gods, die kan ik niks doen. Nou, om het zomaar eens te zeggen, als het hele westerse christendom die man is zou passeren als een toetssteen, hoeveel zouden daar nog terugkomen, denk ik? Als het laatste wereldrijk geopenbaard zal worden, dan zal er eerst een chaos geschapen worden en uit die chaos zal er een orde worden ingevoerd die iedereen zal aanvaarden moeten. Maar behalve Gods ware volk. De drie jongelingen weigerden te buigen voor de duivel, want die drie mannen hadden voor God leren buigen. En als je voor God hebt leren buigen in stof, dan kan je eigenlijk niet meer neerbuigen voor een afgodsbeeld. Dan kun je eigenlijk niet meer buigen, kun je geen knieval meer voor de duivel meer maken. Kan je niet meer. Als je voor God in stof hebt gelegen, buig je niet meer voor de afgoden. Dan kun je geen knieval meer voor de duivel maken. Wezenlijk. Ik zeg niet dat Gods volk niet in menigerlei niet struikelen in velen. Oh, jazeker, jazeker. Maar wist je wat dat betekent om een knieval voor de duivel te maken? Dat is geen ongelukkie. Dat is geen ongelukkie. Dat doe je opzettelijk, met voorbedachte raden. In de PKN mag het woord gepreekt worden als je eerst een knieval voor de duivel maakt, in de ervaring van de duivelse grondslag van de PKN. Anders mag je daar niet preken. Maar geliefde, als je op last van de duivel, op voorwaarde voor een knieval voor hem preekt, dan zal je preken tot je eigen verdoemenis. De drie jongelingen blijven rechtop staan en geven aan het bevel des konings geen gehoor. Zij wensten goden meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Zij verkozen liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En geliefden, we worden deze avond alle gedaagd voor de vuuroven van onze God. Want onze God, zegt Paulus, is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Daar is die vuuroven van Nebukadnezar nog niks bij.
Er is geen ontkomen, geen uitweg, geen escape. We worden heden gedagvaard. Schik u heden om uw God te ontmoeten. En geliefde, met een eigen gemaakt geloof kunnen we niet voor God verschijnen. Met een handvol godsdienst nog minder. We worden heden persoonlijk onderzocht of we voor God kunnen bestaan. Mag ik eens vragen, gemeente, waarmee denkt u voor God te kunnen bestaan? U zegt, nou, ik ben gelovig en daarom zal God wel gunstig over mij gestemd zijn. Maar geliefde, dat is geen grond om voor God te kunnen bestaan, want heel de wereld is gelovig. U zegt, maar ik hang de ware godsdienst aan en ik doe mijn uiterste best om een christen te zijn en aan mijn belijdenis gestalte te geven. Ja, maar beste, dat probeerden de dwaze maagden ook, maar ze vonden de deur gesloten. Dus daar is ook geen grond. Geliefde, kunt u de plaats aanwijzen dat God u in Christus verschenen is tot redding van uw verloren ziel in de vrijspraak van al uw zonden? En nou moet je er niet overheen redeneren, want deze vraag is de belangrijkste vraag die u ten aanzien van uw eeuwige bestemming gesteld kan worden. Er zijn miljoenen christenen die op deze vraag geen antwoord weten. Kunt u de plaats aanwijzen dat God u in Christus is verschenen, is geopenbaard tot redding van uw verloren ziel? Er zijn honderdduizenden revo's die het antwoord op deze vraag schuldig moeten blijven. Er zijn honderden diakenen, ouderlingen en predikanten die op deze vraag met een mond vol tanden staan. Hebt u ooit in de hel verkeerd van uw dode en goden vijandige Adams bestaan en bent u daarin door Christus gered geworden? Heeft God u in Christus persoonlijk geëigend als zijn bruid? Heeft u dat uit zijn eigen mond vernomen in het oordeel van uw bestaan? Ja, geliefde, als u geen kennis hebt aan een geestelijke hellevaart, dan hebt u geen kennis aan een geestelijke hemelvaart. Dan kent u Christus niet. Want de Heere doet ter helle nederdalen en er in Christus weder uit opkomen. Nou, daar staan ze dan, hè, die drie vrienden van Daniël. En om voor deze vuur over te blijven staan, is op eigen benen niet mogelijk. Daar zei je achterkomen. Om deze vuurproef te ondergaan, zijn eigen krachten verachtelijk. Om in het aanschijn van de hel staande te blijven in het geloof schiet al het menselijke tekort. En deze drie vrienden blijven staan door het geloof van Christus. Deze drie vrienden worden staande gehouden door de standvastigheid des geloofs van Christus. Deze mannen trotseren de hel door een levend geloof in Christus. En als Nebukadnezar ter oren komt dat de drie mannen zich niet in aanbidding hebben nedergeworpen voor het beeld, wordt hij met grimmigheid vervuld. Ik zal het u nog een keer voorlezen, want we zijn vergeetachtigen. Oh mensen, we zijn zo vergeetachtig. Dat zal Gods volk herkennen. En daarom lees ik het u nog een keer voor. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij lieden mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gij lieden gereed zijt, dat gij ten tijde, als gij horen zult, het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, en des akkoordsgezangs, en allerlei soort der muziek nedervalt, en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, terzelfde uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van de oven des brandende vuurs. En wie is de God die u lieden uit mijn handen verlossen zou? Sadrach en Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zo het zal het zo zijn, onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandende vuurs, en hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Nou, deze belijdenis die overstijgt de drie formulieren van eenigheid. Ja, want dat is in onze dagen maar een papieren belijdenis geworden. Die je kan invullen op je eigen manier. Maar deze belijdenis, die kun je niet invullen op je eigen manier. Dat is een daadwerkelijke belijdenis in het aanzicht van de dood. Dus Nebukadnezar wil die drie vrienden van Daniel doen knielen voor het beeld. Maar de drie jongelingen geven te kennen goden meer gehoorzaam te zullen zijn, dan de mensen, wat de gevolgen daarvan ook mogen zijn. En hier komt het op aan, geliefde, in ons alle leven. Of wij de Heere onvoorwaardelijk dienen of om vleeselijk gewin. Ken ook hoor. Ken ook. Ik hoorde pas nog van een jongen dat als die zeg maar bij een gezin van de gereformeerde gemeente, bij een bedrijf waarvan de leden lid zijn van de gereformeerde gemeente, als die naar een andere kerk zou zijn, zou die op staande voet ontslagen worden. Dat is de witte bordencriminaliteit van vandaag. Die hebt reformatorisch boven de naam staan. Manipulatie. Ja. Maar het zal in de tijd beproefd worden, geliefde, of ons geloof uit God is, of dat het een tijd of schijngeloof is. En de totstandkoming van de PKN heeft bewezen dat veler geloof een schijngeloof bleek te zijn. Want de dag waarop de PKN een feit werd, openbaarde de Heere zijn gramschap in een ontzaglijk zwaar onweder. En mensen die hiermee spotten, doen dat tot hun eigen verderf. Dat zal ik je vertellen. Doch je dat God meegaat met mensen die zogenaamd onder de oordelen bukken, dacht je dat? God gaat alleen met mensen die het oordeel ondergaan. Geestelijk gezien. Kijk, al die vrome praat. En als er dan een toren scheef staat, gauw wegvluchten. Mens, houdt toch op. De PKN heeft in navolging van de grootsheidswaanzin van Nebukadnezar gehandeld. En alle PKN-dominees hebben een knieval voor de duivel gemaakt om het woord te mogen preken. Nou, als je zo moet preken, dan kun je beter schoenmaker wezen of straatventer. Want als je op goedkeuring van de duivel godsdienst bedrijft, dan ben je in wezen een duivelsaanbidder. En de PKN wordt beheerst door de vrijmetselarij. Allemaal onder het mom van eenheid en vrede, die de ware eenheid niet is. De PKN is een valse kerk, die de valse vrede propageert en Christus van zijn godheid berooft. Dat is de PKN. En je kunt nog zo rechtzinnig zijn in je belijdenis, maar als je naast die belijdenis een voorzichtig gedrag met de hel kan handhaven, dan bewijs je zelf dat je het eigendom van Christus niet bent. En dat gaat ook de SGP doen. De SGP gaat een knieval voor de duivel maken. Door zich bij het Eurohof, door de afgang naar het Eurohof, op een uitspraak van de Hoge Raad. God heeft gesproken. Het is een sprake Gods. De SGP die heeft de positie van de vrouw uit het kader gehaald van de scheppingsorde. Daar moet je eens goed over nadenken wat ik nou zeg. De SGP heeft de positie van de vrouw gehaald uit het kader van de scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Dat beleiden ze nog wel met de mond, maar in de praktijk logenen ze het. En dan worden ze met haar eigen daad gestraft. Krijg een koekje van eigen deeg. Dan word je met een stokje geslagen uit eigen woud. Gods, al Gods ware volk zal dat erkennen. Maar de SGP niet. Nee, die gaan zich beklagen bij het Euro-Babelhof. Ja. Maar Daniel, die beriep zich alleen op de enige ware God. En dat deed hem belanden in de leeuwenkuil. Maar dat God ook een God is der leeuwen, daar gelooft de SGP-leiding helemaal niks van. Helemaal niks van. Want uw spraak maakt u openbaar. Uw spraak maakt u openbaar. De SGP heeft zich gewend tot een onwettig gerechtshof en daarmee ontkennen zij ook dat de Nederlandse overheid niet Gods dienaresse is. Als je gaat lopen naar een onwettig eurohof, dan ontken je dat je eigen overheid Gods dienares is. Dat is de SGP. Staatsgevaarlijke partij. Laat staan dat de SGP God meer gehoorzaam zal zijn dan de mensen. De SGP is overgegeven, mensen, omdat zij zichzelf hebben uitgeleverd aan de goed of afkeuring van Eurobabel. Want de Heere ziet nou toe of we op verrot vlees steunen of op hem vertrouwen. En dan wordt er nog gezegd, en dat is hetzelfde als de belijdenis van de paus, hè, dan wordt er nog gezegd door die valse dominees in onze dagen, dat de SGP met de gang naar euro vertrouwt op God. Ja. Nou, als je zo de godsdienst durft te vervalsen, dan sta je in regelrecht contact met de duivel. Dominees die de gang van de SGP conformeren met het beroep van Paulus op de keizer, dat zijn valse leraren die het woord vervalsen op een gruwelijke wijze. En ik heb er al een artikel aan gewijd, dat moet je maar lezen. En Gods woord waarschuwt uitdrukkelijk voor valse leraren die altijd opereren in schaapsklederen. En ik noem man en paard hoor, verleiders zoals Dr. H. van der Belt zijn in onze dagen geen uitzondering meer. Maar geliefde, die drie jongelingen daar in dat dal van Dura, die vielen niet voor de manipulatie van de Galdeeuwse verraders. Zij beriepen zich niet op een aardse rechter. Ze renden niet naar het Eurohof om zich te beklagen. Nee, zij beriepen zich op de enige ware God die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar op de weigering van de drie jongelingen om voor dat beeld neder te buigen, wordt Nebukadnezar met toren vervuld en hij geeft last om de vurige oven zevenmaal heter te stoken, om vervolgens de drie jongelingen erin te laten werpen, omdat zij weerbarstig, standvastig waren in het geloof. Gods ware volk is een weerbarstig volk. Weerbarstig. Kijk maar naar Mordechai. Er was niet zo'n man weerbarstig als Mordechai. Hij weigerde om voor die hoge, hoogmoedige Haman maar zijn hoofd te buigen. Hij deed nog ineens zijn hoofd naar beneden. Laat staan dat hij er een knieval voor maakte. Hij bleef hem recht in zijn gezicht staren. En dat ergerde Haman zo verschrikkelijk, dat hij een galg oprichtte voor Mordechai, waar hij zelf aan gehangen werd. Want die een kuilgraaf voor een ander zal er zelf invallen. Dat zegt Gods woord hoor. De jongelingen, die drie godvrezende jongelingen, die hadden de kosten overrekend in de dienst van God. En Luther had ook de kosten in de dienst des Heren overrekend. Want daar geeft hij getuigenis van in dat Lutherlied, weet u wel. Neem goed en bloed ons af. Het maakt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Maar moet je geloof waar wezen hoor. En geliefde, als je voor rekening mag liggen van die getrouwe zaligmaker, dan zal je ook bewaard blijven voor de heerschappij des duivels. Hm? Tegenwoordig, Tegenwoordig wordt er gepropageerd tot in Revoland toe dat samen kan gaan. God dienen en de mammon, dat kan samen gaan. Dat leren ze tegenwoordig. Want er is geen mens volmaakt, we zijn allemaal zondaren. En we geloven allemaal, ja. Maar geliefde, als hij maar voor rekening mag liggen van die getrouwe zaligmaker, door de waarachtige wedergeboorte en bekering, dan zal je ook bewaard blijven om een knieval voor de duivel te maken. Dan zal je ook bewaard blijven als de verzoeking over de gehele wereld komen zal. Staat in Gods woord beschreven, je moet het maar lezen. En ik wil het u wel voorlezen. Want alzo zegt de Heere uw schepper, o Jacob, en uw voormeerdere, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam genoemd, gij zijt mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, gij zult niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Ja, geliefde, we leven reeds in het laatste der dagen. Het tijdperk van de verzoeking is gekomen. En als je dat niet ziet, dan ben je ziende blind. De duivel gaat rond om de volkeren te verleiden. De duivel heeft geprobeerd om Christus te verleiden in de woestijn. Maar hij heeft tot 3 maal toe bakzeil gehaald. En nu wil hij zich wreken aan de mensheid, met name aan de christenheid, om die te verleiden om het teken van het beest te aanvaarden. Mijn geliefde, als ik je nou 1 raad mag geven bij God vandaan, ga nooit in discussie met die valse godsdienst. Ga nooit in discussie met de antichrist. Want kijk, dat leidde Eva ten val. Ze ging in discussie met de duivel. En ze dacht dat ze staande kon blijven. Maar ze viel. En wij in Adam. Die 3 godvrezende jongelingen, die gaan niet een discussie aan met Nebukadnezar. Want ze geven hem te kennen dat het niet nodig is om de koning op deze zaak te antwoorden. Dat is genoeg. We vinden het niet nodig om u op deze zaak te antwoorden. Kijk, in onze dagen heeft het revendom gekozen voor de dialoog. En de laatste laten ze Hans Wiegel optreden en Plaskerk optreden. De SGP Jongerendag laten ze Plaskerk optreden. En die CA, of hoe heet die man ook weer, die CA van de Brink, die gaat in discussie met een atheïst. Maar geliefde, dat is een teken dat je niet staat in het geloof zoals deze jongelingen staan. Ik heb u al gezegd dat Reverdom heeft gekozen voor de dialoog, met homoministers en atheïsten. Maar dat is juist een teken dat niet de ware liefde, maar dat de angst hen beheerst. Van praktisch al de opiniestukken in het RD is de drijfveer angst. Met name de hoofdredactionele commentaren van het RD. Hoewel ik er ook zeker van ben dat er opzet in het spel is. Omdat men met vrijmetselaars als Sambalat en Tobia een verbond gesloten heeft om commercieel in het leven te kunnen blijven. Om commercieel te kunnen blijven bestaan. Heel dat Reveldom is een huis dat puur om de business draait. Religiebedrijven is binnen het Reveldom slechts een dekmantel om propaganda te kunnen voeren voor de antichristelijke machten binnen eigen gelederen. Om de kerk van binnenuit te indoctrineren en te verwoesten. Dat is het werk van het RD. En dat zal allerwege ontkend worden met vrome woorden. Maar als de boeken open zullen gaan, op de dag der dagen zal het bekendgemaakt worden. Kijk, die 3 jongelingen van die vrienden van Daniel, die verkeerden niet binnen de zuilen van het Reveldom. tot hun geluk. Maar zij verkeerden met Daniël in ballingschap in het land van hun vreemdelingschap. En hier worden zij beproefd en gelouterd, want het ware het leven des geloofs wordt beproefd, geliefden. En dat is noodzakelijk, maar ook kostelijk. Want het heeft een zalig doel, hè, dat Gods volk bedroefd zijnde, wel bedroefd zijnde door menigerlei verdrukking, gelouterd wordt. Waarom? Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Kijk, Gods volk is maar een eenzaam volk op deze wereld, hoor. Die hebben niet zoveel vrienden. Echt niet, hoor. Nee. Toen Christus maar net geboren was, toen moest hij werd hij nog uit die beestenstal verdreven om te gaan, hè, door die barre woestijn van de Sinaï naar Egypte. Ja. Hij is ons voorgegaan, volk van God. Dat was een borgtochtelijke gang. Ja. En Maria, die belofte gehad heeft, en die werkelijk dat kind gebaard heeft, kind in de kribbe, de verlosser der wereld, die moest door die barre woestijn van de Sinaï, door die zandstormen heen, moest ze zich worstelen met Jozef om Egypte te bereiken, omdat koning Herodes het kind wilde doden. Het ziet op de vergelding des loons, volk van God, van en in Christus. Er is loon voor uw arbeid, kind des Heren onder het kruis. Genadeloon om het leed dat u genaakt. Genadeloon, het is uit genade. We zullen er eerst van zingen. En wel uit die derde psalm, daar van het derde zangvers, psalm 3 vers 3.
Oh,
zeven godvrezende jongelingen waren er niet van verzekerd dat zij lijfelijk bewaard zouden worden als zij in de vurige oven zouden geworpen worden. Dat zeggen ze ook niet. Ze zeggen, ze leggen getuigenis af dat God machtig is om dat te doen. En ze zeggen zelfs, God zal ons verlossen. Maar dat ziet meer op het geestelijke dan op het lichamelijke. Maar ze geloven wel dat God hen zou bewaren van de strik des duivels. Dat geloven ze wel. Omdat ze staan in de vreze Gods. En toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen. Ja, kijk, daar heb je het nou, hè. Dan zeggen ze, de mensen die al die vrouwen in broeken, dan zeggen ze, ja, de mannen in het Oude Testament, die liepen met jurken. Nou, hier heb je een bewijs dat het niet waar is, hoor. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen en zij wierpen hen in het midden van de oven des brandende vuurs. Dus de dreiging om in de vuuroven geworpen te worden was dus geen loze dreiging. Want die drie standvastige jongelingen werden daadwerkelijk in die vurige oven geworpen. Die oven die zo heet gestookt was dat de lieden die hen erin wierpen, werden gedood door de vurige vonken die uit de oven spatten. Jona ging daadwerkelijk overboord. Gods volk wordt daadwerkelijk gered. Het is geen hersenschimmel. God heeft zijn engel gezonden om zijn naam te verhogen voor die massa menigte mensen. En deze drie jongelingen in de vurige oven te bewaren. Niet ervan, erin. En geliefde, dat is ook een kostelijk beeld van de geestelijke redding van de ziel. Gods volk wordt in het oordeel gered. Niet ervan, dat worden de huichelaars. Barabbas, die werd van het oordeel gered. Maar de moordenaar een kruis werd in het oordeel gered. Daar weet al Gods volk van. Daar weet al Gods volk van. En heel die vluchtende massa tot Jezus zogenaamd. Nee. De engel kwam erbij. De engel kwam erin. In die oven. Al Gods volk weet van die vurige oven. Want God doet ter helle nederdalen en er weder uit opkomen. Zo redt Christus de zijne waarvoor hij te zijne tijd is gestorven. Christus redt de zijne altijd in het oordeel van hun Adamsbestaan. Tegenwoordig wordt dat ook vreselijk gerelativeerd, omdat er dominees op de preekstoel staan die geen kennis hebben aan een hellevaart. Dus ook niet aan een hemelvaart. Geen kennis. Die drijven op de belofte, op de algemene belofte Gods. Maar geliefde, daar kom je mee om, hoor. Ja, niet met die belofte, maar omdat je ze zelf hebt toegeëigend. Daar kom je mee om. Dat deden de dwaze maagden ook. Gods volk steunt niet op de belofte, maar op de belover. En het is een geestelijke toesteen, geliefde. Namelijk dat er zonder hellevaart geen hemelvaart is. Dan moet je ergens een toetsen. En zonder recht geen genade, zonder rechtspraak geen vrijspraak. En dat is in het natuurlijk opzicht al onmogelijk, en zeker in het geestelijk opzicht. Gods ware volk is vrijgesproken van schuld en straf, omdat ze daar als ter dood veroordeelde stonden, staan. Voor de vuuroven Gods. En als je dat gaat relativeren, mensen, dan geef ik niks om je godsdienst. Ze zullen weten uit welke nood en dood ze gered zijn. Nou, Gods ware volk is vrijgesproken van schuld en straf in het oordeel van hun verdoemde adamsbestaan. Mensen, als dat niet meer waar is, dan geef ik er niks om. Want dat leert Gods woord en dat leren ook de bevinding der heiligen. En ik spreek bevindelijk vanuit de schat mijns harten, zoals Hanna, de vrouw van Elkana, er ook uit mocht spreken. Want dat mens had er bevindelijke kennis aan, zoals al de Bijbelheiligen er kennis aan hadden, namelijk om uit de hel te worden opgevoerd van onder eeuwige armen. En dat is heel kort gezegd, maar dat is zalig worden. En geliefde in de Heere, God de Vader heeft in Christus zijn eeuwige armen onder uw hel doorgeschoven, opdat u in hem zou roemen en in hem alleen. Want daar is de ware aanbidding in gelegen, geliefde, om zielsbevindelijk van u af te wijzen en om op hem te wijzen, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Dus die drie vrienden werden gebonden aan handen en voeten in de vurige oven geworpen, maar in die vurige oven heeft Christus hen van die banden bevrijd en in die oven heeft hij zijn vrienden, want het waren zijn vrienden, zijn broeders, doen wandelen in de vrijheid der kinderen Gods. En dat kan alleen, geliefde, als Christus u volgaat en u doet wandelen in die vrijheid. Kijk, het huidige christendom bepaalt zelf welke weg zij wandelen en welke middelen zij gebruiken, tot reformatorische platforms en oudvader buiksprekerij toe. Maar geliefde, die drie jongelingen, die kregen niet de tijd om hun dogmatiek erop na te slaan, om te lezen hoe zij van deze vurige oven zou kunnen worden verlost. Nee, hier schiet alle menselijke vonden tekort. Hier verdampt alle menselijke discussie die de tegenwoordige reformatorische forums uitbraken. Hier komt het aan op waar geloof. En alles wat God de Vader niet geplant heeft, zal uitgerukt en verbrand worden. De koning Nebukadnezar is er grotelijk over verbaasd dat hij niet drie, maar vier mannen ziet wandelen in het midden des vuurs. En die vierde zegt hij, is een zoon der goden gelijk. Hier wordt Nebukadnezar en alle volkeren, natie en tongen overtuigd van Gods almacht. Hier is geen ontkennen meer mogelijk, geen relativeren meer mogelijk. Hier is geen verdraaiing van de feiten meer mogelijk. En ik geloof dat de Heere dat ook in onze dagen zal gaan doen. Schijngelovigen zullen afvallen, alleen Gods ware volk zal staande blijven, omdat Christus staande is gebleven in het vuur van de beproeving, in de uren der verzoeking, ja in zijn ganse omwandeling op aarde, om plaats te bereiden in het vaderhuis voor degene die hij gekocht heeft met zijn eigen dierbaar bloed. Hier op aarde zal Gods volk wel struikelen in velen, omdat ze vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Maar toch heeft Gods ware kinderen hebben toch een wandel in de hemel, hoor. Waar Christus is. En zij verlangen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Als dat uw verlangen niet is, gemeente, op grond van recht, dan leeft u met uw godsdienst nog altijd onder de oude mens, als een oude mens onder de wet en onder de toren Gods. Godsdienst bedrijven, dat is niet horizontaal, dat is verticaal. De vruchten zijn horizontaal. Ook verticaal, want de vruchten zijn ook voor de landman. Sion wordt door recht verlost en de wederkeren door gerechtigheid. En daarom is die hele reformatieherdenking, geliefde, dat is in onze dagen pure afgoderij geworden. Het reformdom dat zich massaal beroept op de reformatie leeft in een droomwereld. Het gros beleiders en dominees heeft alleen een beeldvorming van de reformatie. Maar van de bevinding en de leer, de reformatie, de rechtvaardiging van de goddelozen, dat wordt slechts door weinigen gekend. Echt gekend. En bij herhaling gekend. Dan moet je net als Daniel en zijn drie vrienden in de eenzaamheid verkeren, in ballingschap verkeren, buiten de legerplaats geworpen zijn, anders weet je er niks van. Er groeit tegenwoordig een geslacht op dat geen kennis heeft aan het kruis van Christus. Niet door lijden geheiligd. De gevierde man spelen. De gevierde dominee spelen. Van die waardeloze artikelen schrijven in terdege. Waarvan de waarheid verdraaid is tot je eigen verderf. Gods volk, geliefde Gods ware volk, zal de opstanding van Christus nooit inwisselen voor een vleeselijke reformatieherdenking. Nee. Want de reformatie, dat is een soort museumstuk geworden, hè, dat door iedereen bewonderd kan worden. Heel dat Revo 500 is een valse oecumenische beweging die in het verlengde staat van het aanbidden van het beeld van Nebukadnezar. En precies hetzelfde is gebeurd met dat zogenaamde Calvinjaar. Dat staat in het verlengde van die Babylonische afgoderij. Er zijn zelfs dominees die durven beweren dat Calvin volop meegedaan zou hebben aan het Calvinjaar. Maar ik zal u vertellen, geliefde, dat die dominees, die zijn geen knechten van God, dat zijn afgodendienaars, dat zijn handlangers van de duivel. Calvin had die hele afgodscultus omtrent zijn persoon, had hij vervloekt in de namen des Heren. En Luther had dat hele Revo 500 in de banvloek gedaan. Dit soort afgoderij, dat neemt weer pauselijke vormen aan, gepropagandeerd door het erbij. Maar de Heere zal het zien en zoeken. Al deze Revo-afgodendienaars maken er geen punt van om met de reformatieherdenking in de mond een knieval voor de duivel te maken. En dan denken ze nog dat iedereen het niet in de gaten heeft. Maar ik zou je vertellen, geliefde, als je God mag vrezen, dan openbaart hij je verborgenheden. Dan laat hij je zien die een normaal mens niet ziet. Denk je eraan? Gods vare volk, als ze op hun plaats mogen zijn, kun je niet bedriegen. Niet omdat ze feilloos zijn, maar omdat ze een onfeilbare God hebben. Ze zijn zelf niet onfeilbaar. Want de Heere die zal geen ding doen, tenzij hij het zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Denk je eraan? Denk je eraan? Daarom waren de huichelaars vroeger zo bang om bij Gods volk op bezoek te komen. Bij tante Lena, er durfde geen dominee te komen haast. Want dat mens die keek bij God vandaan dwars door je heen. Dat zijn we ook goed kwijt in onze dagen. Gods ware volk heeft voelsprieten. Ze zitten gericht achter die borstkast. Omdat het geloof de dingen ziet zoals God ze ziet. Naar de mate des geloofs. Naar de mate des geloofs. Want wij zien in een spiegel in een duistere reden. Maar straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Maar geliefde, het hele refeldom, dat is met de geest des diepe slaas, met het oordeel der verharding en met de kracht der dwaling bevangen. Omdat zij de waarheid niet in liefde hebben willen aannemen. Wel de waarheid in de mond, maar de leugen in het hart. Maar voor dezulke zal het gelden. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. En het laatste wereldrijk zal ene grote tempel van Dagon worden. Ene grote tempel van Dagon. Waarin Gods ware volk zal worden tentoongesteld als aller afschrapsel der wereld, ja als brandhout voor de open haard. Maar geliefde, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En de steen des aanstoots en een rots der ergernis, degene namelijk die zich aan het woord stoten. Ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn, mag hij. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Kan je mond niet meer houden? Bestaat niet! We zullen zelfs de stenen gaan spreken. We zullen eerder de stenen gaan spreken. Uit de duisternis geroepen. Bent u reeds uit de duisternis geroepen tot Gods wonderbaar licht, geliefde kinderen? Ben je reeds overgegaan van het koninkrijk der duisternis tot het koninkrijk des lichts van Christus? Als dat waar is, als dat echt waar is, dan zul je ook zien het onderscheid tussen dien die God vreest en dien die hem niet vreest. Ik heb het u al gezegd, God zal geen ding doen tenzij hij dat zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Een klein kind dat God vreest, dat God in der waarheid vreest, een klein kind van 6 jaar, zal ik het maar eens zeggen, dat weet meer dan heel die reformatorische godgeleerdheid bij elkaar. Want de Heere die heeft het zijn kinderkens geopenbaard, en dat is ook letterlijk. De dingen die de wereld niet ziet, die de godsdienst niet ziet, niet kan zien, omdat ze verblind zijn. Niet kan verstaan, omdat ze geen oren hebben om te horen. Kan een klein kind van 6 jaar die de Heere vreest, wel verstaan. En in dat beeld, het beeld in het dal van Durab, dat bestaat nog voort in de geesten die de duivel aanhangen en naar de macht zullen grijpen op een wijze die een natuurlijk mens niet in de gaten zal hebben. Geliefde, de duivel is een sluipmoordenaar. Hij is niet in de gaten. Als je niet wedergeboren bent, en zelfs Gods wedergeboren volk, moet waken. Anders zien ze het ook niet. Ja. Massa's beleiders zullen afvallen als de uren der verzoeking over de gehele wereld komen zal. Maar de drie jongelingen, die drie godvrezende jongelingen, die werden in de vurige oven bewaard omdat Christus met hen was. Daar in die vurige oven gold maar één zaak. En wat is dat? Emmanuel, God met ons. Daar heb je nou heel de ware godsdienst. Emmanuel, God met ons. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven des brandende vuurs. En antwoordde en sprak, gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten des Allerhoogste Gods, gaat uit en kom hier. Gij grote schrijver, want dat betekent Sadrach, Sadrach betekent grote schrijver. Mesach, gij gast van de koning, Abednego, die door Yahweh geholpen wordt. Gij knechten des Allerhoogste Gods. En toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. En toen kwam het hele Babylonische kabinet bijeen. En toen werd er een parlementaire zitting gehouden. Om te zien wat er met deze mannen gebeurd was. Om te zien welk groot wonder God had gedaan. En toen vergaderden de stadhouders, hoort u? De overheden, hoort u? De landvoogden, de raadsheren des konings. Deze mannen bezienden, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had. En dat het haar huns hoofds niet verbrand was en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan. Ze roken nog geen eens naar de brand. Dus dat was een parlementair onderzoek. Bevestigd met goedkeuring van de koning. En Nebukadnezar antwoordde en zeide, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben, op hem alleen, en des konings woord veranderd hebben, en hun lichaam overgegeven hebben, opdat zij geen God eerden, nog aanbaden, dan hun God. En daarom wordt er van mij een bevel gegeven dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden worden en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden, want er is geen ander God die al zo verlossen kan. En toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het land van Babel. Ook van Daniël staat er geschreven: deze nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores, Perziaan. Op Daniël en zijn drie vrienden was van toepassing hetgeen de Heere der Escharen zelf gezegd heeft: die mij eren zal ik eren. Mijn geliefde, deelt u reeds in de gunst des Heeren? Moet niet zo snel antwoord op geven. Deel u reeds in de gunst des Heeren, want zijn gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Dat hebben die drie vrienden van Daniël ondervonden. Letterlijk, daadwerkelijk. Die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden, die zullen liggen acht worden, gewogen, te licht bevonden. Maar voor Gods volk geldt: zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. En wat zullen ze dan gaan doen? Zullen ze dan die kronen zelf opzetten? Nee, geliefde. Die zullen ze werpen aan de voeten van het lam. Door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Dan zullen ze in eeuwigheid de Heere groot maken, liefhebben, loven en prijzen. Omdat hij het heeft gedaan. Amen. Heere, gij hebt uw broeders in de vurige oven gered, bewaard. Als in de muil van een leeuw, bewaard. En gij weet uw volk, als de verzoeking over de gehele wereld komen zal, te bewaren. Want die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal overnacht in de schaduw des Almachtigen. O Heere, dat we dan een toevlucht zouden nemen, op genade of ongenade, onder uw vleugel. Door een weg van recht, niet van achteren, maar voor uw voeten ten nedervallen. Niet voor dat beeld, niet voor dat afgodsbeeld, niet voor het beest, maar voor u. In aanbidding en lofprijzing. En lieve heren, gij zijt nog steeds dezelfde zaligmaker zoals in het woord staat geopenbaard. Gij redt uw volk in het oordeel van hun bestaan. En daarom zal het klinken, omdat gij het hebt gedaan, omdat gij alles hebt gedaan wat ter zaligheid nodig was, omdat gij het gehele werk der zaligheid doet en geen mens daarbij. Daarom zal het klinken door u alleen, hier in de tijd. En straks zal ook de eeuwigheid daarvan vervuld zijn. Heere, vervul ons toch met het uwe en verlos ons van het onze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 89. Psalm 89. Ik moet even opzoeken. Psalm 89. En daarvan het achtste zangvers. Psalm 89 vers 8.
Hey, Joe.
zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij, alle de eer. Amen.